Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Europa voert via omwegen langs derde landen nog altijd massa's Russische olie in. Ondermijnen we zo niet onze eigen sancties. Alsmaar meer Belgen krijgen een thuiswerkvergoeding. Een verdubbeling op 2 jaar tijd, maar het gaat nog altijd om niet veel mensen. En de Belgische chocolatier Marcolini wordt voor een groot deel Koreaans. Er komen nieuwe eigenaars. Er wordt mogelijk een heel nieuwe markt aangeboord. Woensdag 19 april vandaag. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Eerst nieuws vers van de pers. Op een bijzondere ondernemingsraad van morgen voor de opening van de beurs heeft de Colruyt Groep laten weten dat ze de winkels van Dreamland verkoopt aan concurrent Toychamp. De winkels van Dreamland komen voor 75% in handen van Toychamp. Colruyt behoudt de rest van de aandelen. Toychamp is een Belgisch familiebedrijf met meer dan 30 speelgoedwinkels in België en Nederland. De overnameprijs is niet bekend. 1 Dreamland winkel en 5 vestigingen van Dream Baby, het verkooppunt voor babyartikelen, dreigen toe te gaan. Daardoor zijn 192 jobs in gevaar op een totaal van 1100. Colruyt Groep had al langer een probleem met Dreamland. De concurrentie was fors toegenomen omdat mensen meer speelgoed online kopen bij bol.com of Amazon. Ook winkelketens als Action verkopen speelgoed aan scherpe prijzen. In het boekjaar 2021-2022 zakte de omzet van Dreamland al met 6,6% naar 258,8 miljoen euro, het laagste cijfer in bijna een decennium, terwijl er net meer winkels waren. De winst was verwaarloosbaar.
2.
De Russische olie waar Europa zelf een embargo op heft, komt langs de achterdeur toch binnen. Door nu vooral verwerkte olieproducten zoals kerosine en diesel te kopen van zogenoemde derde landen, zoals China, India of Turkije, wassen Europa en andere westerse landen de Russische olie die ze zelf op de zwarte lijst hebben gezet weer wit. Dat blijkt uit een onderzoek van CREA, het Finse Center for Research on Energy and Clean Air. Hoe gebeurt dat witwassen exact en ondermijnen Europa en alle prijsplafonnerende landen zo niet volledig hun eigen sancties? Goedemorgen, Olaf Vragen.
Goedemorgen, Bert.
Collega van de datacel hier bij de tijd. Je hebt dat rapport van CREA is helemaal uitgeplozen, Olaf. Wat staat daar precies in? En ja, komt die Russische olie dan echt gewoon terug in onze pompen terecht?
Zo sterk zou ik het niet zeggen, Bert. Wat CREA heeft onderzocht is, zij hebben gaan kijken naar hoe de handelstromen van Russische olie zijn verschoven. Europa haalt amper nog olie uit Rusland. Maar ze hebben wel een nieuwe afzetmarkt gevonden in landen als China en India. Die landen zijn uitgegroeid tot grote afnemers van de Russische olie. Maar wat we wel zien is dat Europa, maar ook andere G7-landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Australië of de VS, net bij die derde landen, bij die China's, bij die Turkije's, bij dat India, nu hun olieproducten gaan halen. Dus ja, is het nog echt Russische olie? Nee, ze is verwerkt, maar ze is natuurlijk wel Russisch van oorsprong.
Inderdaad, en op die manier zou je toch kunnen zeggen, Olaf, dat de westerse landen de Russische oliesector meedraaiende houden. Hè? Hoe zit dat met ons land?
Het valt op, als we kijken naar de cijfers die CREA heeft verzameld, dan springt België samen met Nederland wel in het oog. Dat heeft een deel te maken met de haven van Antwerpen en de haven van Rotterdam, die heel veel olieproducten binnenhalen per schip. Maar de sectorfederatie nuanceert dat toch. Zij zeggen van ja, wij kijken heel streng toe op dat olieembargo. Echte Russische olie komt er niet in en wij vangen ook geen signalen op dat dat ergens wordt bewust omzeild of verscheept op een of andere manier. Maar natuurlijk, ja, België komt in die lijst bovenaan, omdat wij halen nu veel olie uit het Midden-Oosten. De Emiraten zijn een land in dat Midden-Oosten en de Emiraten is ook een land die net is gegroeid als afnemer van Rusland. Dus is België dan een bewuste omzeiler? Zo zou ik het niet zeggen. Maar er zit toch wel een link in dit verhaal ook.
Inderdaad, want ja, de oorsprong van die olie is en blijft natuurlijk Russisch. Hoe moeten we dat nu inschatten, Olaf? Want het voelt toch alsof we op deze manier in het Westen onze eigen sancties ondermijnen.
Dat is ook een beetje de conclusie van de onderzoekers van CREA zelf. Zij zeggen van ja, de import uit die derde landen, dat is geen illegaal manoeuvre. Maar het gaat toch een beetje in tegen de geest van de sancties. Zoals je zegt, het is de facto nog altijd olie van Russische oorsprong. En inderdaad, we zien, ondanks de lagere prijzen die Rusland kan vragen voor haar olie door het prijsplafond, ja, halen ze toch nog altijd ettelijke miljarden uit hun olie-export. India en China hebben die afzetmarkt voor een heel groot stuk vervangen. En dan zegt Crea van, ja, oké, dan moeten we als Westerse landen misschien nog strenger gaan zijn en ook gaan kijken om olieproducten uit landen en raffinaderijen die beroep doen op die Russische ruwe olie, om ook die te gaan limiteren, om ook die te bannen. Anderzijds kan je ook veel strenger gaan toekijken op de boten die de olie vervoeren, om er zo voor te zorgen dat het embargo en het prijsplafond hun doel niet missen.
Als we consequent willen zijn daarin, moeten we dus strenger worden. Dankjewel, Olaf Vragen.
Graag gedaan.
3. Als maar meer Belgen krijgen een thuiswerkvergoeding. In 2020 ging het nog om 6% van de bedienden. Vorig jaar al om 12%. Een verdubbeling dus. Dat heeft HR-dienstverlener Acerta becijferd. Er zijn verschillende redenen voor de toename. Enerzijds komt het gewoon omdat telewerk intussen meer ingeburgerd is, zegt Elle van Grunderbeek, experte hybride werken bij Acerta Consult.
Mensen zitten thuis, hun verwarming staat aan, hun licht brandt, ze gaan al thuis naar het toilet, ze maken een koffie, ze printen al iets thuis af. Zeg, dat aspect, die kosten die men eigenlijk wil gaan vergoeden, nu telewerk echt ingeburgerd is.
Anderzijds is het ook een teken destijds, zegt los van corona ook iets over onze arbeidsmarkt.
Het feit dat het aantal bedienden die een thuiswerkvergoeding krijgt verdubbeld is in de afgelopen 2 jaar, is ook wel een teken dat dat belangrijk is op onze arbeidsmarkt. Er is altijd een enorme krapte om de juiste profielen aan te trekken, maar ook om een retentie te doen, om ook die mensen aan boord te houden. En dat daar een mooie kostenvergoeding op maandbasis aan gekoppeld is voor die thuiswerkdagen, is op dat vlak wel een belangrijk instrument om mensen aan boord te krijgen en ook te houden. En zeker millennials kijken daar toch ook wel naar.
Van 6% naar 12%, een verdubbeling, straffe stijging dus. Maar 12%, dat is eigenlijk nog altijd niet echt veel.
Ja, het is op zich laag. Het is 1 op 10 bedienden die thuiswerkt, die ook een thuiswerkvergoeding krijgt. Nu, die thuiswerkvergoeding is ook geen verplichting. Het kan, maar het moet ook niet. Nu, er zijn nog altijd bedrijven bezig met een hybride werkmodel op te stellen. Dus dat aantal kan zeker nog wel stijgen, maar er zit dus nog wel wat potentieel.
4. Chocolatier Marcolini, dat is natuurlijk een puur sang Belgisch bedrijf, maar het wordt nu ook gedeeltelijk Zuid-Koreaans. De Koreaanse private equity reus MBK krijgt het overgrote merendeel van de Marcolini-aandelen in handen. En, belangrijke bijkomstigheid, daarmee krijgt de Brusselse chocolatier misschien ook voor het eerst voet aan de grond in dat Oost-Aziatische land. Hoe is dat nu gebeurd, die bocht richting Zuid-Korea? Goedemorgen, Michael Sefia.
Goedemorgen, Bert.
Collega hier op de redactie Ondernemen. Michael, hoe is die deal met de Zuid-Koreanen tot stand gekomen? En is het een zoete deal? Want in 2019 nog sprong een andere deal rond Marcolini nog af. Hè?
Wel, eigenlijk, dat verkoopproces is nieuw leven ingeblazen. En dat mondt nu uit op een deal met dat Koreaans fonds, dat eigenlijk eigenaar is van een Japanse groep die ook al een belangrijk chocoladeactief heeft, want dat is de eigenaar van Godiva Azië. En Marcolini komt daarnaast en daar zullen ook nog andere activa inkomen in dat vehikel. Pierre Marcolini, die eigenlijk meer de artistic officer is, die blijft in het kapitaal. En Olivier Koene, ex-CEO en huidige voorzitter van Marcolini, blijft ook in het kapitaal, net als de nieuwe CEO Jean Guillet.
Maar het blijft niet alleen bij die steriele reshuffle van bedrijfsbelangen. De deal zorgt er misschien voor dat de Belgische chocolatier ook echt voor het eerst op die Zuid-Koreaanse markt zal kunnen gaan.
Ja, inderdaad, dat zijn de plannen. Marcolini is al langer in Azië actief. Ze zijn al in Japan, ze zijn al in China, ze zijn al in Dubai en in heel veel andere landen. Maar niet in Zuid-Korea. En dat is een markt met een groot potentieel volgens de toplui van Marcolini. En ze gaan de middelen krijgen om die markt op een duurzame manier uit te bouwen.
De wereld kan altijd nog meer Belgische chocolade gebruiken. Dankjewel, Michael Sefia. 5. Nieuws van gisteravond laat dan de resultaten van het eerste kwartaal van de streamingdienst Netflix. De omzet steeg daar maar met een bescheiden 4% naar $8,16 miljard. Netflix haalt wereldwijd wel 1,75 miljoen nieuwe abonnees binnen. Daarmee komt de teller nu op 232,5 miljoen gebruikers. Dat is wel minder dan de ruim 2 miljoen waar Wall Street-analisten op hadden gerekend. Netto kwam de winst uit op 1,3 miljard dollar. Dat lag wel in de lijn van de analistenverwachtingen. Netflix is toch goed bezig. In tegenstelling tot andere streamers maken ze dus wel degelijk winst. De instroom van nieuwe abonnees blijft ook verzekerd door nieuwe abonnementsformules. Het gaat dan om goedkopere abonnementen met reclame in groeilanden zoals India, om ook daar kijkers te binden. Maar Netflix stelt ook paal en perk aan de meer dan 100 miljoen gebruikers die paswoorden delen en zo vrienden en familie gratis laten kijken. Nieuwe formules met duurdere abonnementen die door verschillende accounts gedeeld kunnen worden, zijn de voorbije maanden getest. En in Canada bijvoorbeeld ging het aantal abonnementen daardoor in eerste instantie naar beneden, maar intussen is er ook daar weer groei. De jacht op de paswoorddeelers wordt dus opgedreven bij Netflix. 6. Is beleggen in groeimarkten een goed idee? Vandaag krijgen we samen met de tijd ook ons fondsenmagazine met alles wat je moet weten over de beleggingsfondsen in de bus. Want dat is toch iets waar wij Belgen gretig ons geld in blijven steken, zien we ook in de cijfers. Het magazine zit boordevol interessante en natuurlijk ook lucratieve inzichten. We geven je hier in de 7 alvast een voorsmaak. Goedemorgen, Peter van Maldegem.
Dag Bert.
Redacteur op de Netto-redactie, hij draagt heel wat bij aan dat fondsenmagazine van vandaag. We focussen op een van de inzichten daarin, Peter. Dat gaat over de groeimarkten, markten die nog in volle ontwikkeling zijn. Een aantal landen in Azië zijn dat, Zuid-Amerika. Waarom zou je daarin beleggen?
Wel, die groeimarkten zijn inderdaad de regio's waar er de meeste economische groei te rapen valt. En ook al is er geen rechtstreeks verband tussen economische groei en beursprestaties, het is wel een feit dat regio's als Azië en Latijns-Amerika steeds belangrijker worden in de wereldeconomie. De groeimarkten staan in voor 85% van de wereldbevolking en we zien ook steeds meer bedrijven uit die regio's opduiken in de lijst van de grootste bedrijven ter wereld. Dat is ook de reden waarom beleggingsadviseurs aanraden om een klein deel van de portefeuille ook in groeimarkten te beleggen.
Mm-hmm. Waarom formuleer je dat advies dan zo precies?
Wel, er zijn verschillende redenen. De eerste is de waardering. Door het feit dat die groeimarkten de voorbije jaren minder goed hebben gepresteerd, is die waardering vandaag relatief gezien aantrekkelijker dan die van de westerse landen. Verder staan die groeimarkten er ook macro-economisch beter voor. Ze hebben een iets lagere inflatie die onder controle is. En tenslotte, ook misschien zelfs de belangrijkste waarom die groeimarkten opnieuw genoemd worden, is de heropening van China. Na 3 jaar coronacrisis, het land zat 3 jaar op slot en nu het opnieuw open is, wordt toch verwacht dat niet alleen de economie in China daardoor een boost zal krijgen, maar ook de wereldeconomie.
Er zijn natuurlijk veel manieren om te beleggen. Peter, hoe doe ik dat het best in die groeimarkten?
Wel, aangezien het toch wel om een risicovolle investering gaat, is het absoluut aan te raden om dat op een zeer gespreide manier te gaan doen. Dat kan je doen met fondsen die uitsluitend in groeimarktaandelen beleggen. Er zijn er een honderdtal die op de Belgische markt geregistreerd zijn. Je kan ook kiezen voor beursgenoteerde indexfondsen of trackers. Die volgen dan gewoon de aandelenindex. En de meest gebruikte aandelenindex voor de groeimarkten is MSCI Emerging Markets.
Dankjewel, Peter van Maldegem.
Graag gedaan.
Meer details en tips over beleggingsfondsen, die vind je in de Fondsengids vandaag bij de krant. Of lees hem als abonnee in onze app of op tijd.be. 7. Kleine rel in Zweden dan. Daar waren heel wat liefhebbers, bars en zelfs graanboeren een boycott gestart tegen het Zweedse vodka-merk Absolut. Omdat dat opnieuw was beginnen uitvoeren naar Rusland. Het was eigenlijk een beslissing van Pernod Ricard, de Franse moedergroep boven Absolut. Die was kort na de inval in Oekraïne gestopt met de export van al haar drank naar Rusland. Maar ze had altijd al gezegd dat dat maar een tijdelijke maatregel was. En die liep vorige week dus ten einde. Tot grote woede van vooral de Zweedse Absolut-liefhebbers. Zelfs premier Ulf Kristersson verklaarde zeer teleurgesteld te zijn in Absolut. En dus keert Pernod Ricard weer de kar. De uitvoer van Absolut naar Rusland wordt nu opnieuw stopgezet. Minder vodka richting Rusland. Ze zullen er het hart van in zijn. Tranen zullen dat zijn van pure Russian Standard Original. Tot zover de 7 van vandaag. Ik houd voorlopig op een koffie en ik begin alvast aan die van morgen. Heel graag tot dan.
Dit was de 7 met Bert Rijmer.
productie door Roan van Eijk van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.